Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst meebeleven via YouTube of kerkomroep. We mogen deze dienst samen beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u nog onbekend bent in deze gemeente, dan kunt u voor meer informatie altijd terecht bij een van de ambtsdragers of gemeenteleden. Ze staan u graag te woord. In deze dienst zal dominee Kollestaart uit Goudriaan voorgaan. Organist in deze dienst is Peter Brinkhorst. De bloemen gaan naar mevrouw Van Oorschot als felicitatie. Zij heeft op 12 mei haar 75ste verjaardag gevierd. De ochtenddienst van volgende week begint om 11 uur en zal geleid worden door predikant Harold Overheem. Ik heb nog 3 mededelingen. Benoeming ambtsdragers. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 12 mei jongstleden heeft de kerkenraad, naar voordracht van de gemeente, de benoemingslijst samengesteld voor de vacatures die er per aanstaande september binnen de kerkenraad zullen zijn. De volgende gemeenteleden zijn benoemd: pastoraal oudeling Ingrid Lodder, Martin van Meijeren, diaken Dieneke van der Maas, Wouter Begeer, ouderling vorming en toerusting Pieter Oudenaarde, missionair oudeling Niels Verdouw, ouderling kerkrentmeester Johan de Jong. Zij hebben tot en met woensdag 21 mei aanstaande de tijd om hun benoeming al dan niet te aanvaarden. We bidden hen God zegen toe bij de te nemen beslissing en hopen dat zij de vrijmoedigheid hebben om ja te zeggen. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Tweede mededeling, gemeentezondag 25 mei. Zoals u in de zondagsbrief heeft kunnen lezen, wordt er volgende week een gemeentezondag gehouden. Na de dienst is er onder het genot van lekkerlijen een spreekbespreking. Neemt u ook wat lekkers mee? De dag wordt rond 2 uur afgesloten met het zingen van een aantal liederen. Er is die dag geen avonddienst en we nodigen iedereen van harte uit. Derde mededeling, er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1, 2 en 3. Mijn naam is Janna van der Hoeven en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 122, vers 1 en 3, en zullen we zo mogelijk staande zingen.
Thank you. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste gasten, fijn om in jullie midden te zijn. Wij zongen net Psalm 122 over naar de tempel gaan, zoals de Joden dat vroeger deden. Naar Jeruzalem, stad van de vrede. Nu is er natuurlijk heel veel conflict daar. En houdt het nieuws ons bezig. Of misschien mijt je het wel, omdat je denkt, zoveel bommen, zoveel doden, zo ingewikkeld en complex. En toch wil ik met jullie daar vanmorgen over nadenken. Over die stad van de vrede, over Israël. En dan een beetje uitzoomen, als dat lukt, vanuit de pijnlijke en heftige en complexe realiteit. En kijken naar, is er vanuit het Nieuwe Testament een plek voor Israël in Gods toekomstplan? Er zijn heel veel emoties bij en heel veel meningen. Maar we proberen vanmorgen vanuit de Bijbel daar naar te kijken. Misschien juist wel als we het hebben over zulke moeilijke thema's. Hebben we de hulp van God nodig? Zullen we bidden daarom in een moment van stilte om Gods zegen voor deze dienst? Ook deze zondagmorgen is onze hulp en verwachting in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde ons allemaal heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En namens die God mag ik u en jullie groeten. Genade is er voor jou en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de nabijheid en de leiding van de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. Ja, Israël, dat land, de belofte van God. Nou, daar zullen we het ook met elkaar over hebben. En Psalm 105 zingt daarover. Psalm 105, vers 4, 17 en 18. Dat gaan we nu zingen. Thank you. God, hemelse Vader, onze Schepper, U die ons gemaakt heeft, hier in Waddinxveen, in deze kerk verzameld vanmorgen. Ook verbonden met de kinderen op kamp. Heer, U bent onze maker, maar ook van alle mensen. In deze woonplaats, in deze wereld. Ook in Israël en Gaza. Heere God, we hebben U nodig. Om te leven. Om te ontdekken wat een leven is tot eer van U. We hebben U nodig. In elke omstandigheid. Heere God, vergeef ons alle dingen die niet goed zijn in uw ogen. Al de keren dat we zelf geen vrede zochten. Want we kunnen praten ook vanmorgen over oorlog en conflicten ver weg. Maar we leven zo vaak niet in vrede met u en met elkaar. Soms heel dichtbij, de naaste. Maar de buurman is de collega, kinderen in de klas, misschien je eigen gezin. Vergeef ons, Heere, dat we onszelf en onze eigen belangen boven die van U en de anderen hebben gesteld. Dank u wel, Jezus, dat U kwam om te dienen, om vrede te brengen. Vrede met U en vrede met elkaar. Dank u wel dat u zo ver daarvoor ging, dat u uw eigen leven gaf aan het kruis. Dat er vergeving is voor al onze zonden. Dat u ons ook een voorbeeld hebt nagelaten om zo te leven als u dat wilt. We hebben u nodig om te leven in vrede. Dank u wel voor uw vrede. Amen. We zongen net Psalm 105 een lied dat de weg van Israël, van God met Israël, beschrijft vroeger. We zingen nu een lied, Hemelhoog 262, die dat van de recente geschiedenis meer beschrijft. Hemelhoog 262, vers 1, 2, 3 en 6. Thank you. niet hoe het u vergaat als u zo'n lied zingt. Misschien ook weer met gemengde gevoelens en gedachten. Het land dat God aan Israël gegeven heeft, het gaat niet zonder leefregels, richtlijnen. En vanaf meet af aan al, niet alleen natuurlijk de wet die aan Israël is gegeven, de 10 geboden, maar ook al eerder. En dan lees ik als leefregel aan Abraham, maar dus ook aan ons, het volgende, Genesis 17. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei: Ik ben God, de ontzagwekkende. Richt je steeds naar mijn wil en leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je heel veel nakomelingen geven. Abraham boog zich neer en God sprak: Ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham. Want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwig durend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. Ik zal hun God zijn. En ook zei God tegen Abraham: Je moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Paulus zegt in het Nieuwe Testament dat we allemaal kinderen van Abraham zijn door het geloof in Jezus. Dus ook aan ons die opdracht: richt je steeds naar Gods wil en leid een onberispelijk leven. We zingen Evangeliebundel 194. Zullen we bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest als we de Bijbel straks gaan opendoen verder. Heere God, dank u wel dat u een God bent van verleden, heden en toekomst. Dat u een weg bent gegaan door de geschiedenis. Ook al snappen we niet altijd alles. Maar dat u Abraham geroepen hebt om tot zegen te zijn voor alle volken. Dat u Jezus hebt gezonden, uw Zoon, om dat waar te maken en vrede te brengen. En dank u wel dat we mogen weten dat u daarnaar op weg bent, naar dat nieuwe Jeruzalem. En dat er vrede is te vinden bij u alleen. We bidden u, wilt u ons uw Heilige Geest geven als we spreken en luisteren. Zeg ook de kinderen straks in hun eigen ruimte en de leiding. Heer, dat we uw woorden zullen horen. En dat u tot uw doel kan komen, dat u zult spreken. Leid ons door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Kinderen, jullie mogen naar voren komen. Kom erbij. Kijk, jullie gaan hier zitten. Super. Ik begreep dat heel veel kinderen op kamp zijn. Heel leuk, maar jullie zijn er. Gezellig. Hey, jullie gaan het hebben over een koning van de vrede. Is iemand van jullie een koning van de vrede? Stel je voor, wie van jullie zou wel koning willen zijn of koningin? Ja, dat lijkt je wel leuk. Waarom lijkt je dat leuk?
Omdat ik dan wat mag bepalen.
Wat mag je bepalen?
Ben ik koningin Amalia of zo?
Ja. Heel leuk, hè? En waarom lijkt jij dat wel leuk om koningin te zijn? Mag je de baas spelen? Ja, lekker. Mag je dat nu niet dan?
Nee.
Nog niet, hè? Nee. Papa, mama zeker. Ja. Of je verzorger. Ja, maar stel je voor, jij bent koningin of jij bent koning. En je mag de baas spelen. En je mag zorgen voor vrede. Over de hele wereld. Hoe ga je dat doen? Ja, hoe ga je dat verzorgen?
Alle oorlogsschepen wegdoen.
Alle? Wat?
Alle oorlogswapens wegdoen.
Alle tanks en zo wegdoen. Ja. Alle wapens, dat is een goeie. Alle wapens weg. Nou ja, dan kom je al heel end. Nou, dan kun je nog misschien wel, als je al wapens wegzet, dan kun je altijd toch gewoon pfff doen. Ja. Hoe zorg je nou dat iemand niet pfff doet? Als koning. Oh ja, je gaat gereedschap. Oh, wat mooi. Dus van alle wapens ga je gereedschap maken. Ja, maar stel je voor dat ik ben zo boos. Ik heb van een tank heb ik een schop gemaakt of een hark. En ik ben boos. En ik sla poem op iemands hoofd. Dan heb je nog steeds een beetje oorlog. Of een hamer. Oh. Ook niet goed, hè? Ja, op je hoofd hameren. Oh jee. Maar dan ben jij koning en dan zeg je nee, je mag niet slaan. Ook niet met gereedschap. Ja? Hoe moet je de... Ja. Oh, dat je alle tanks kapot maakt en er niks van maken. Hé, dat is slim. Ook geen gereedschap. We kunnen ook gaan zorgen als koning... Als we er kunnen ook geen ruzie maken. De handjes op de rug binden. Mondje dicht. Wat is er lekker? Dat lukt niet, hè? Dan kun je geen ruzie maken, maar dat... Het probleem is, hè, misschien snappen jullie wel, dat het heel moeilijk is als koning om te zorgen dat er geen oorlog meer is. Want het zit in ons hart, in ons hoofd, als we ruzie maken.
Maar als je je handen op je rug bent, kan je ook niet eten.
Oh, dat kun je ook niet eten, nee, je mond dicht. Nee, dat schiet... Dus als jij koningin bent, dan mogen we wel eten, gelukkig, hè. Ja, dat is ook niet best. Maar het is best moeilijk. Nou, ik ben benieuwd waar het in jullie over gaat. Want het gaat over de koning van de vrede, of die vrede brengt. En wat is nou, ik denk dat het over God gaat of over Jezus. En hoe brengt hij nou vrede? Dat is knap van God als die vrede kan brengen. Nou, ik ben echt benieuwd. We gaan een lied zingen. Van A tot Z. Oh, misschien kennen jullie het wel. En heel hard zingen. En misschien de grote mensen dat ook wel. En dan gaan jullie straks naar jullie eigen dienst. Ja, het kinderlied. Jan zal de tekst lezen en voor jullie dan de meelezen of luisteropdracht. Waar gaat het in dit stukje over? De plek van Israël in Gods toekomstplan.
De lezing is uit Handelingen, het tweede boek van Lucas, de versen 1 tot en met 8. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen, door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.
De leerlingen stelden Jezus een vraag. En in het volgende lied wordt ook die vraag over de toekomst gesteld. Nieuw liedboek 7, 5, 6. Na de verkondiging zingen we Hemelhoog 266. De preek wordt ondersteund met een PowerPoint. Ik zal daar gaan staan, want dan kan ik het ook zien. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nou, al even aangekondigd in het begin van de dienst waar we het over gaan hebben. Nu zien we zo'n plaatje. Wat roept dat op bij jullie? Je hoeft het niet hard op te roepen. Maar vast van alles. Misschien verlangen, omdat je heel veel hebt met Israël. Met het land waar Jezus rondliep. Met het volk van God, waar de Bijbel zo vol van staat. Over verlangen naar, nou ja, dat er echt ooit vrede zal komen. Misschien wil je er ooit wel naartoe, of ben je er ooit geweest. Misschien sta je daar heel anders in. En heb je eigenlijk helemaal niks met Israël, of misschien net zoveel als met een ander land, of met het volk. Sterker nog, door de actualiteit en ook door de recente geschiedenis juist alleen maar een afkeer of moeite. Of zit je ergens ertussenin of een heel andere positie. Het thema Israël is natuurlijk heel gevoelig en polariseert. Wat ik al zei, ik wil niet jullie de actualiteit gaan bespreken, dat kan ik al helemaal niet. Wie ben ik? We zijn hier ook om wel de actualiteit te bespreken, om moeilijke thema's niet uit de weg te gaan in de kerk, geloof ik. Ook al denken we daar heel verschillend soms over, over die onderwerpen. Maar het is aan ons om de Bijbel te openen en proberen te ontdekken wat God tot ons wil zeggen. En vanmorgen heb ik dus voor vanmorgen een gedeelte gekozen waar je twee kanten mee op kan gaan. Als het gaat om het thema, heeft Israël nog een plek in Gods toekomstplannen gezien vanuit het Nieuwe Testament? Waarom is dat belangrijk? Nou ja, het kan te maken hebben met hoe je naar het heden kijkt en naar de toekomst. Wat verwacht je? Speelt dat land, speelt dat volk nog een rol bij God? Of zijn we naar Jezus, wat ik ook heel vaak hoor, het zijn de catechisaties of de kringvragen, ook van zoekers, maar ook zeker van als je wat langer in de kerk bent, van heeft Israël eigenlijk nog een speciale plek? Ik bedoel, Jezus is gekomen om voor alle mensen te lijden en te sterven. Hoe zit dat nou? Nou, met jullie wil ik daar vanmorgen eens induiken. En dan wil ik dus inzoomen op die vraag, en dat mag je laten zien, van de leerling. Dit is de allerlaatste vraag waarvan we weten dat de leerlingen Jezus gesteld hebben. Stel je voor, jij mocht Jezus één vraag stellen. Stel je voor, Jezus was hier. En je weet dat hij nog maar even is. Hij zal niet lang blijven. Welke vraag zou jij hem dan stellen? Ik ben benieuwd wat er dan bij je naar boven komt. Ik heb al een lijstje vragen die ik Jezus zou willen stellen. Welke vraag, als je er eentje mocht stellen? Het kan nog eentje. Welke zou jij hem stellen? Zou dat dan deze zijn? Want dat is het, hè? Dus de allerlaatste vraag. Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Ik weet niet welk idee je bij deze vraag hebt, maar het kan een beetje als een afknapper voelen. Kom op! Van alle vragen die je kunt stellen, stel je deze. En dus niet eentje, maar blijkbaar is dat een gemeenschappelijke vraag van hen. De meest brandende, prangende vraag. Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hier zaten ze mee. Nu is er veel te doen geweest onder de uitleggers in onze 2000 jaar kerkgeschiedenis, over hoe we deze vraag moeten waarderen. Ik weet niet wie van jullie in het onderwijs zit. Nee, we hebben allemaal wel school gehad, links of rechtsom. En dan zeggen we altijd, domme vragen bestaan niet. Dus deze ook niet, toch dan? Straks gaan we kijken naar het antwoord van Jezus, of de reactie van Jezus. Maar eerst, misschien denk je inderdaad wel zo van, nou ja, van alle vragen die ik kan stellen, waarom deze? Maar probeer dus even in die schoenen van de leerlingen te gaan staan. En dan zal ik alvast verklappen dat het niet zo onlogisch is dat ze juist deze vraag stellen. Probeer er in te leven. Want Jezus, hij is opgestaan, Pasen geweest, hij is 40 dagen in hun midden geweest. herhaaldelijk is hij met hun gaan eten, spreken over welk onderwerp? Het koninkrijk van God. Hetzelfde woord als ze hier gebruiken. Dus ze halen gewoon dit uit zijn onderwijs. Jezus spreekt 40 dagen lang over het koninkrijk van God. En ze hebben hier een vraag over. Zoals je als je een les geeft of iets uitlegt, hè, dan is het heel, begrijpelijk dat je over die stof een vraag stelt. Koninkrijk van God is het thema van Jezus in zijn onderwijs voor zijn sterven en na zijn opstanding. En ze, hier hebben ze een vraag over. Een vraag die nog niet beantwoord is. Je zegt, ja, koninkrijk van God, koninkrijk van Israël. Is dat al hetzelfde? Ja, misschien al wij als de meeste van ons niet-Jood, denk ik. Hè, en christen of zoekend. Maar ja, dan koppel je dat niet helemaal samen. Hè. God en Israël is niet hetzelfde. Maar ja, voor die leerlingen dan. Alles wat zij weten over het koninkrijk van God is dat God iets heeft, een verbond sluit, gesloten heeft met Abraham. We hebben erover gezongen en gelezen. Maar zou je nog kunnen tegenwerpen? Hebben ze wel echt goed geluisterd naar Jezus? Want Jezus heeft al net hiervoor gezegd, blijf Jeruzalem wachten op de belofte van de Vader, waarover jullie gesproken hebben. Jullie zeggen doop met water, Johannes, maar ik zal jullie dopen met de Heilige Geest. Dan hebben ze toch ergens die klok horen luiden, maar weten ze niet waar de klepel hangt. Met andere woorden, hebben ze het toch mis. Heilige Geest, daar gaat het toch om. Dat is toch het Koninkrijk van God. De Heilige Geest komt, Pinksteren. En dat mensen tot geloof komen. En daar gaat het toch om. En niet over Israël. Zou je kunnen denken. Maar was het nou zo gek dat zij die koppeling juist maakten tussen de Heilige Geest en het land? Ik lees met jullie twee teksten uit het Oude Testament die in hun hoofden zaten. Belofte over de Heilige Geest. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, belooft God. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie aan mijn bepalingen houden. God die al in het Oude Testament aankondigt dat de Heilige Geest zal komen. Nou, mooi. Maar die context vergeten we vaak. Wat staat er voor en wat staat er na? Je mag klikken. Ik leid jullie bij die volken weg. Ik breng jullie uit die landen bijeen en laat je naar je eigen land gaan. En dan de volgende. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan jullie voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn. En ik zal jullie God zijn. Dus de belofte van de geest is gekoppeld aan voor de Joden de terugkeer naar het land. Dus als zij Jezus horen praten over de Heilige Geest, denken ze, oh, dus dan dat heeft ook te maken met Israël en met het land. Volgende, Jeremia 31. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders, hè? Abraham hebben we gehoord, sloot toen ik bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoren, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun hart leggen, de binnenste, en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Paulus zal dat later aanhalen als dit is het werk van de Heilige Geest. De wetten van God in ons hart. En dan het volgende. De context waarin dit staat, deze belofte. Pas als deze orde ophoudt te bestaan. Dan gaat het over dat de zon opkomt en weer ondergaat. Pas als deze orde ophoudt te bestaan. Spreekt de Heer, bestaat ook Israël niet meer. Is het niet meer voor altijd mijn volk. En de volgende tekst. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat Jeruzalem wordt herbouwd. En aan mij wordt gewijd. Jeruzalem zal nooit meer worden afgebroken en verwoest. Dus weer, als het gaat over de komst van de Heilige Geest, een nieuw verbond, waar Jezus over gesproken heeft, dan is dat gekoppeld bij de profeten altijd aan, ja, Israël is voor altijd mijn volk en Jeruzalem mijn plek. Dus het is niet zo gek dat die leerlingen die koppeling maakten. Jezus sprak over het koninkrijk en de Heilige Geest. En ze wisten vanuit de Bijbel, dat heeft alles te maken met die belofte van God aan zijn volk. Nou, kun je misschien denken, dat is het Oude Testament, we hebben toch het Nieuwe Testament. Jezus komen, dat is toch de boel echt, dat is de boel veranderd. De plek van Israël ook. Ik weet niet, als je een nieuwe auto koopt of zo, gebeurt niet zo vaak, maar dan zie je in één keer, of je bent ermee bezig in je hoofd, dan zie je allemaal soortgelijke auto's rijden. Als je een gele auto koopt, dan zie je allemaal gele auto's rijden. Als je een, noem het een Audi koopt, dat is wel heel voor de rijken onder ons misschien, maar dan zie je allemaal Audi's rijden. Dus waar je mee bezig bent, op een gegeven moment zie je dat allemaal terug. Dat effect. Op een gegeven moment had ik, toen ik bezig was met de verhalen rondom kerst, dat ik dacht van, nou, kerst dat is echt het meest universele feest, hè, voor de hele wereld. Vrede op aarde, voor alle mensen. Daar zie je dus dat hele bekrompene van Israël, en dat, nee, dan wordt het opengebroken en dan gaat het evangelie de hele wereld over. Vrede op aarde. Maar toen ging ik eens kijken naar, hoe vaak gaat het eigenlijk over Israël en het volk van God in die adventsverhalen? En toen dacht ik, hè? Wel 21 keer over Abraham, Jacob, volk van Israël, en maar 2 keer over dat het voor de hele wereld is. Lucas schrijft ook Handelingen, maar hij heeft dit opgeschreven. Hè? De woorden van de engel Gabriël over wie Jezus zal zijn. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Heeft Israël nog een plek in Gods toekomstplannen na Jezus? Tot een eeuwigheid, zegt Gabriël, zal hij koning zijn over het volk. Nederland, koning zijn van de hele wereld, koning zijn over het volk van Jacob. God zal hem de troon van David geven. En als de leerlingen dit hebben gehoord, misschien via Maria, misschien via Jezus zelf wel, dat dit gezegd is, is het dan gek dat ze dan denken, Jezus, u gaat, Wat gaat er gebeuren? Gaat u nu op die troon zitten? Wat heeft u toch gezegd? Voor altijd zult u daar zitten. Herstelt u dan nu binnen afzienbare tijd dat koningschap waar de engel al over sprak? Maar Jezus zegt nog iets, hè? In Lucas 21 gaat het over de toekomst. Over Jeruzalem zelf, die mooie stenen waarvan ze allemaal zeggen, oh prachtig, prachtig. Jezus zegt, pas op, er zal geen steen, hè, op de ander blijven. En zegt hij hele nare dingen. Dat er in de toekomst zal gebeuren. De inwoners zullen omkomen door het zwaard. Of in gevangenschap worden weggevoerd. En onder alle volken worden verstrooid. Terwijl Jeruzalem vertrapt wordt door de heidenen. Als een profeet zit hij dat in 70 na Christus door de Romeinen zal gebeuren. Maar hij zegt er nog iets achteraan. Totdat. Er is een moment dat dat zal stoppen. Totdat de tijd van de heidenen voorbij is. Is Jezus een beetje een goede profeet of niet? Het is heel ingewikkeld, hè? Wat hij allemaal vertelt over de toekomst. En hoe zit dat precies? Als je dat leest. En ook heel veel uitleggingen van. Maar hier zegt hij dus dat er, Jeruzalem zal niet verleden tijd zijn. Er zal een tijd zijn dat de heidenen, de tijd van de heidenen voorbij is, van de niet-joden, en dat, dan ja, dat Israël dan weer zelf de baas zal zijn in Jeruzalem. Dit zat allemaal, dit hebben de leerlingen gehoord, en het zat in hun hoofd. De tijd van de Romeinen zal voorbij zijn. Herstelt u dan binnen afzienbare tijd. Het koningschap over Israël. Ik denk dat dat een superslimme vraag is. Want domme vragen bestaan niet. Maar een logische, verklaarbare vraag. Heer, herstelt u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël? Dan zal de geest, als de geest komt, dan zal dat gebeuren. Zal er vrede zijn in het land. U bent toch koning over het volk van Jacob voor altijd. Gaat u alstublieft zitten op die troon van David. En dan zal er wereldwijd vrede zijn. Dit was hun vraag. Maar dan de reactie van Jezus. We hebben geen bewegende beelden van, hè? Geen opnames. Hoe zou die gereageerd hebben? Zou die zeggen, nou, goede vraag, of we weten het niet. De intonatie horen we ook niet. We hebben deze tekst. Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en de ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Vindt u nou een goede vraag of vindt u nou geen goede vraag? Ik heb geprobeerd om het zo letterlijk mogelijk te vertalen. En dan kom je iets. Het is niet aan jullie om de chronologie en de tijd te weten die de Vader heeft bepaald in zijn gezag. Dus Jezus corrigeert hen op één punt, volgens mij. Namelijk op het willen weten. Wanneer? Hij corrigeert hen niet op het onderwerp, op het thema. Zo van, waar hebben jullie het nu over? Daar gaat het helemaal niet om. De Vader, zegt hij, heeft het bepaald in zijn gezag. Wat heeft hij bepaald in zijn gezag? De NBV vertaalt met wanneer deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. God gaat over de tijd en de chronologie en de toekomst. Iets wat je, als je christen bent, overhoop kan liggen. Want we willen zo graag weten, toch? We willen graag weten wat er morgen gaat gebeuren. We willen dingen in onze hand houden. We willen regie voeren. Maar als het gaat om de geschiedenis, jij en ik, als het gaat om ons eigen leven, laat staan over de wereldgeschiedenis, hebben we echt geen idee wat er gaat gebeuren. Dat maakt deze tijd ook zo moeilijk en spannend. Wat gaat er gebeuren met klimaatverandering? Komt de oorlog? Komt de vrede? Waar gaan we heen met deze wereld? Welke tijd groeien mijn kinderen op? Dat soort vragen. We willen graag weten. Jezus zegt, het is niet aan jullie om te willen, om te weten. Alleen de Vader weet het. De Vader houdt overzicht over de geschiedenis. Wat is dat moeilijk om dan dat los te laten? Maar God heeft een plan. God laat zijn volk niet los. Hij zegt niet dingen in het Oude Testament. Oh, sorry. Ik heb toch een ander plan. En ik laat dat los, dat verhaal over eeuwig verbond. Nee, God gaat door, ook met Israël, ook in de toekomst. Ook al weten we niet hoe en wat. Maar God is trouw aan zijn woord. Ook als het gaat om het volk. Nog één tekst wil ik er bijhalen. Romeinen 11. Als het gaat om de toekomst van God voor dat volk. Paulus worstelt daarmee. Hè? Want Paulus, Jood, ontmoet Jezus. Raakt overtuigd dat hij de Zoon van God is. De Messias van Israël. Gaat het overal verkondigen. En dan merkt hij dat een deel van zijn eigen geloofsgenoten er niks van wil weten. Jezus afwijzen. En dan gaat het zeg maar de heiden. Heeft het ons bereikt? Dat wij hier zitten op zondagmorgen in onze vrije tijd om over die woorden te horen, over deze Jezus. En dan zegt hij, er is een geheim. God laat zijn volk niet los. God blijft altijd trouw aan zijn volk. Sterker nog, een deel van Israël is onbuigzaam geworden, hè? Wijst Jezus af. En dat blijft zo totdat, weer het woordje totdat, de andere volken voltallig zijn toegetreden en dan zal heel Israël worden gered. zou willen hebben dat het staat over Nederland. Dat heel Nederland wordt gered. Daar heeft Paulus het niet over. Er komt een moment, zegt hij. En hoe weten we niet. En wat dat precies betekent, heel Israël weten we ook niet. En dat alle Joden die op dat moment daar wonen, of alle Joden die ooit geleefd hebben. Maar heel Israël zal worden gered. Als de volheid van de heidenen, andere vertaling, of het alle volken voltallig zijn toegetreden. Israël blijft een plek hebben in Gods toekomstplan. Dan nog terugkeren naar wat Jezus daarna zegt. Tot slot. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader bedacht heeft. Dan zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Misschien denk je ondertussen wel, oké, allemaal leuk. Of niet leuk. Wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee? Goeie vragen. Ik denk een paar dingen. Ik denk dat we allemaal dus iets herkennen van het willen weten. Hoe zal dat gaan? Hoe gaat dat verder ook in Israël? Hoe past dat in Gods plan? Wat daar nu gebeurt, de complexe en pijnlijke situatie voor Israëliërs, maar ook zeker voor Gazanen. En wat dat allemaal in de wereld doet. En hoe gaat dat hier dan verder? Want het roept zoveel op. Wij willen graag weten. Hoe lang? Wanneer komt Jezus terug? Het is niet aan ons om te weten wat de Vader heeft bepaald in zijn gezag. Alles, ook op dat punt, hem vertrouwen. Op je eigen leven en de toekomst. En tegelijkertijd een opdracht. Niet weten, maar wel doen. Namelijk getuigen van mij, door de kracht van de Heilige Geest. Getuig van mij. Getuig van Jezus. Getuig van de hoop die Hij geeft. Van de vergeving van zonden. Van de vrede die Hij brengt. En jullie zullen daartoe kracht ontvangen. Ik vind het zo mooi en hoopvol. Want soms denk ik wel eens, wat is dat de hoop voor dat hele verhaal in Israël? Ik vind dit hoopvol. Waar begint het? In Jeruzalem. En vervolgens naar Judea en Samaria. Weet u hoe dat nu tegenwoordig heet op het nieuws en internationaal? De Westbank. Judea en Samaria. De westelijke Jordaanoever. Bezette gebieden. Zo wordt dat internationaal genoemd. Daar begint het. Als er hoop is voor die situatie, dan is dat door Jezus Christus alleen. Door dat evangelie. En ik geloof dat dat voor Jood en moslim, voor Israëliër en Gazaan, voor Nederlander, waar dan ook, in welk conflict je ook zit, dat is de enige basis van hoop. En dat gesprekje met de kinderen, hoe moet je vrede krijgen? Nou, het is knap als je dat voor elkaar krijgt als koning of koningin. Maar dat geldt ook voor jou en mijn leven. Hoe krijg jij vrede? Dat kan alleen door Jezus Christus. Zelfs in de grootste mogelijke conflicten is dat de hoop. En heel soms zie je iets van dat, hoor je verhalen, dat een moslimterrorist van Hamas of Hezbollah Jezus Christus ontmoet. En de haat tegen Joden verandert door de liefde van Christus. Dat ook Israëliërs, omdat ze in Messias, Jezus Messias geloven, proberen om verbinding te zoeken. En er zijn projecten van verzoening daar. Ook al hoor je dat niet op het nieuws en is het iets wat ontzettend ingewikkeld is in deze politieke situatie van oorlog. Maar dat is de enige houvast. En dat is ook voor jou en mijn leven. Als jouw situatie, als je in conflict leeft met iemand, dan is het zo moeilijk om te horen over vergeving en verzoening. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Dat zaadje wat kwetsbaar is. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest groeien. Dat is de hoop voor Jeruzalem, Judea, Samaria. Ook voor de uiteinde van de wereld. Dus ook voor jou en mij. Wat is de hoop in conflict? Het is dit verhaal van Jezus. En als dat, en ik weet dus echt niet hoe de toekomst gaat. Ik kan er geen uitspraak over doen. Als dat doordringt tot alle heidenvolken, ook in ons volk. En misschien dat God dan zegt, oké, als jullie nu snappen wat jullie ontvangen in Jezus. Als jullie dat uitleven met elkaar in de kerk en in de maatschappij. En dan is er ruimte dat heel Israël gered zal worden. En aan ons dus de taak om te getuigen in woord en daad van die hoop door Jezus. Amen. danken en bidden. Er zijn een aantal voorbeders binnengekomen. Van één blaadje staat op van zie de volgende bladzijde. En die volgende bladzijde heb ik nu niet bij me. Dus ik hoop niet dat daar iets... dat kan ik dus niet meenemen in het gebed. Dus. Zullen we danken en bidden? Heere God, schepper van de wereld, God van Israël en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we uw woord mochten openen. Dat we mochten horen over uw plannen, Vader, uw trouw. Maar ook uw weg naar de toekomst, de opdracht ook voor ons om door de kracht van uw geest uw getuige te zijn, waar we ook zijn. Heer, we willen u zo bidden dat het verhaal van vergeving en vrede met u en met elkaar een werkelijkheid mag worden in ons leven. Dat we er ook werk van maken, zelf. De plek waar we gesteld zijn om vrede te brengen, vredestichters te zijn, te werken aan verbinding, aan heelheid. Soms moet dat door de waarheid te zeggen en tegelijkertijd ook vergeving aan te bieden. En u weet hoe dat heel persoonlijk voor ons kan gelden. Dat we kunnen kijken naar de conflicten ver weg, maar zoals we al eerder zeiden, u kent ook de conflicten in ons eigen hart en eigen leven. Conflict met u, als we niet verzoend zijn met u. Heer, bekeer ons. Breng ons terug naar u. En als we niet verzoend zijn met die ander, wilt u een weg geven, Heer. Kom met uw Heilige Geest. En geef ons uw bewogenheid, Heer, om en uw kracht, en uw wijsheid, die vredehand van u uit te reiken. Ook hen die ons pijn hebben gedaan, of die zo anders zijn dan wij. Heer, doe uw werk, Heilige Geest, in onze harten en levens. En als we hebben over Israël, dan bidden we voor het volk dat daar woont, maar ook in onze straten woont, onze landen, verstrooid. Bedreigd, zo vaak slachtoffer van antisemitisme, van jodenhaat, van spot. Nou in stadions is, van voetbal of online, of fysiek soms. Dat men zich niet durft te uiten, de uiterlijke kenmerken van jood zijn. En dat het niet alleen recent, maar al eeuwen en eeuwen aan de gang is. Heer, ontfermt u zich over uw volk. We bidden ook voor de staat, voor het land. Hoe dat ontstaan is en waarin we toch ook zonder kunnen aan te duiden, want wie zouden wij zijn, maar toch ook uw hand in mogen zien. En tegelijkertijd de complexiteit en de strijd. En ook nu weer in alle hevigheid. Waar we ook van alles bij vinden en voelen. Heer, ontfermt u zich over staat en volk, regering, leger. We bidden u voor elke Gazaan, elke Palestijn die zich zo noemt. Kwetsbaar, in angst voor bommen, om het leven te laten. Heer, we bidden voor elke persoon vervuld met haat richting de ander. En we bidden u, Jezus, Messias, u die stierf juist voor onze haat, om het om te keren. U kunt harten veranderen en we bidden u om uw komst. Verschijn in dromen, verschijn aan mensen. Heer, wilt u vrede brengen? Dan bidden we niet alleen voor dit conflict waar alle ogen van de wereld op gericht zijn, maar ook juist van die conflicten waar wij misschien niet van weten of we veel minder aandacht krijgen. We bidden zeker ook voor Oekraïne en Rusland, voor Sudan en dus voor al die andere plekken. En als we het allemaal bij elkaar vegen, Heer, dan bidden we, dan vragen we met de leerlingen, Heer, stelt u dan nu het koningschap over Israël, nu, Heer, zodat de wereldwijde vrede komt, als u regeert vanaf de troon van David. Kom spoedig terug. Heer, wil ook bidden voor elkaar en deze gemeente, met hen die we meeleven. Voor Tom, Alice, Ganna en Lucienne die nu in Roemenië werken voor Stichting Azia. Zegen hun werk. Wilt u voorzien. Wilt u bij de zieken zijn. En wie we meeleven. Met de Heer Kees de Hek. Heer, wilt u hen doen herstellen, want zijn situatie is ernstig. Heer, we bidden voor familie van Zeelst, voor de moeder van Maarten. We bidden voor Arie van Nielen. Heer, en zo in het noemen van deze namen denken we aan allen die door een moeilijke tijd heen gaan. Heer, wees nabij. In het moment van stil gebed willen we dat noemen wat een ander voor ons niet kan bidden. Hoor ons in de stilte. Beden komen samen in het ene gebed dat u, Jezus, ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu gelegenheid voor uw gave. En als laatste lied zingen we Hemelhoog 226. door die geest mogen we erop uittrekken om vredestichter te zijn. Ontvang daartoe de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, nabijheid, de kracht van de Heilige Geest is voor jullie allemaal.